Goedemiddag, broeders en zusters. Wat fijn om in uw midden te mogen zijn. En wat bijzonder om vanuit een restaurant het woord van God te mogen spreken. Ik hoop dat het goed met u gaat. Ik hoop het echt. We leven in bijzondere tijden en als ik naar mezelf kijk, ik kom niks tekort, ik ben timmerman. Dus er is voldoende werk. Ik zit zelfs volgend jaar april, mei al te plannen. Een beetje gekke werk, maar het kan me zo zijn dat u werk heeft in de horeca of noem maar wat op. En je hebt geen werk. Ik wens je heel veel sterkte en kracht ook vanuit God toe, ook in deze moeilijke tijd, maar ook geestelijk. Vaak wordt er tegen een voorganger een beetje opgekeken van die zijn altijd geestelijk en in de Heer. Nou, ik kan u dit zeggen, ik heb er soms best moeite mee. Ook in deze tijd. Om staande te blijven. Om mijn focus op de Heer te blijven houden. Wij hebben zelf geen samenkomsten. En ik mag veel spreken. Ik ben veel aan het geven. Maar ik moet ook ontvangen. En hoe belangrijk is het wat Jezus zegt in zijn brieven door de apostelen. Blijf in mij. En dat ontvind ik nu zelf elke dag. En dat wil ik u ook meegeven. Blijf in mij. Dan blijf ik in u. Neem dat mee. We gaan met elkaar een moeilijk thema behandelen. En ik sta eigenlijk een beetje te trillen. Ja, waarom zeg je? Nou, ik wil met u vanmiddag gaan nadenken over wat de Bijbel zegt over de hel. Ik vind het een moeilijk thema. En ik dacht, moet ik het daar wel over hebben? Maar de Bijbel die spreekt er wel over. Dus waarom zouden we het links laten liggen? Dus ik hoop dat u ook voor mij wil bidden, ook tijdens het spreken, dat ik Gods geest voortdurend mag ervaren en dat jullie ook geraakt zullen worden. Niet door mijn woorden, maar door het woord wat vanmiddag tot u komt. Dus ook bij deze. We gaan lezen met elkaar uit twee tekstgedeelten uit Lucas 16. Wilt u dat met mij opzoeken? En Openbaring 20. Lucas 16 vanaf vers 19 en Openbaring 20. En voordat we gaan lezen heb ik drie vragen aan u. Drie vragen. En u mag uw hand opsteken, dat hoeft niet. U mag ook voor uzelf antwoorden in uw hart. Maar drie vragen. Wie van ons gelooft er dat de Bijbel, zoals we hem hier voor ons hebben, het onfeilbare woord van God is? Natuurlijk. Tweede vraag. Wie gelooft er dat God rechtvaardig is? Wie gelooft er dat de Bijbel spreekt over een eeuwige verdoemenis voor degenen die buiten de Heer Jezus sterven? Dank u wel. We gaan lezen met elkaar. Lucas 16, vanaf vers 19. Lucas 16, vanaf vers 19. En er staat het volgende. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven en toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, Zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover Lucas, dan gaan we door naar Openbaring. Openbaring 20, vers 11 tot en met vers 15. Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Dan lezen we het verschrikkelijkste vers uit de Bijbel. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover. Ja, gemeente, broeders en zusters, om populair gevonden te worden in deze wereld, in deze tijd, dan moet je met best wel wat voor de dag komen. Flitsende liedjes moet je maken. En je moet goed te vinden zijn op Instagram, Facebook en weet ik het wat je allemaal hebt. En ja, veel jongeren die maken daar ook gebruik van. En misschien heeft u wel eens gehoord van de naam Lil Kleine. Het is een rapper van volgens mij 4, 25 jaar oud. En hij weet heel veel jongeren te boeien. Heel veel jongeren weet hij achter zich aan te krijgen door zijn boodschap die hij eigenlijk zingend vertolkt. En in deze liedjes, ja liedjes, ik weet niet echt of je het liedjes kunt noemen, het is niet helemaal mijn smaak. Maar daar gaat het over drank, drugs en geld. En dat is iets wat jongeren triggert. Om mensen achter je aan te krijgen, neem bijvoorbeeld als voorbeeld dat je president bent van een land, dan verzin je een verkiezingsslogan om mensen achter je aan te krijgen. En we weten van Obama, yes we can, en iedereen wist als je dat zegt, dan weet je, we gaan achter Obama aan. Heel veel mensen die volgen hun politiek leider, omdat die politiek leider hen goed werk, een goede huisvesting en een goed leven belooft. Dat beloofde Hitler ook in de jaren 30 van de vorige eeuw. Hoe kunnen deze mensen dat bewerkstelligen? Nou, ze hebben een bepaald charisma en een positieve boodschap wat mensen hen doet volgen. Ze weten mensen achter zich aan te krijgen. En helaas zijn er ook voorgangers in de christelijke wereld die ja, mensen op deze manier achter zich aan proberen te krijgen. En ik was een tijdje geleden, ik zat op YouTube, ik was met deze preek bezig. En ik viel eigenlijk in een live dienst vanuit Amerika. En een voorganger was bezig om zijn gemeente onderwijs te geven over de financiële nood. Gaf maar aan de kerk, gaf maar aan de gemeente. En dan zou het goed met u gaan. Een valse boodschap. Maar heel veel mensen die zijn daar vatbaar voor. En die rennen achter zo'n voorganger aan. Jammer. Dus even kort samenvattend, als je mensen achter je aan wil krijgen, dan moet je een positieve boodschap brengen en dan moet je goed voor de dag komen. Met het evangelie is dat zo anders. Waarom zijn we hier met zo weinig mensen? Ja, gelukkig zijn we met aardig wat mensen, maar er zouden toch veel meer mensen eigenlijk deze goede boodschap moeten horen. Maar met het evangelie is het zo anders. Het evangelie staat haaks op wat de wereld u en jou te bieden heeft. Het gaat tegen onze natuur in, tegen ons vlees. En Jezus die zegt daarom ook niet voor niets, wie achter mij aan wil gaan, die moet zichzelf verliezen. En dat betekent zelfverloochening. Dat betekent dat je gaat inzien dat je voor God niet kunt bestaan. Dat betekent dat je gaat inzien dat je een zondaar bent. En dat je niet kunt leven in zijn heilig licht. En dat we gered moeten worden. En dat anders ons het eeuwig oordeel wacht. Je ogen die moeten even open gaan. Ik hoop dat uw ogen ook zijn open gegaan. En dat u mag leven. En deze boodschap wat ik net even heb geschetst, dat moet verkondigd worden aan de mensen om ons heen. Die boodschap die haak staat op wat de wereld ons te bieden heeft. De profeten in het Oude Testament, ze wisten wat het was om het evangelie te brengen. Ze wisten wat het was om uit te komen voor de naam van Yahweh, de naam van God. Ze werden uitgekotst, neem de apostelen, ze werden vermoord vanwege de naam van Jezus. Ze werden gedood. Is het Jezus zelf niet die riep? Bekeert u, kom tot inkeer, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het is een boodschap van hoop, maar niet iedereen luistert naar deze boodschap. De een neemt het aan en volgt Jezus. Ik hoop dat u dat ook heeft gedaan. En de ander wijst hem af en volgt zijn eigen pad. Dat heb ik zelf ook jaren gedaan. Totdat het evangeliewoord zo krachtig in mijn hart binnenkwam dat ik niets anders meer kon dan Jezus volgen. En in gesprek met Nicodemus, daar zegt Jezus, en het is denk ik de bekendste tekst uit heel de Bijbel. Ik denk dat u hem ook wel kent, Johannes 3 vers 16. Wie kent hem uit zijn hoofd? Zullen we het anders met elkaar opzeggen? Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heeft, voltooid tegenwoordige tijd. Dat gaat nooit meer over. Heeft. Geweldig, toch? Een God die geeft om de mensheid. Halleluja, prijs de Heer daarvoor. Maar we zijn zo geneigd, die paar woorden die er ook staan in die tekst, te vergeten. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Niet verloren gaat. En als iemand verloren gaat, als iemand dus sterft buiten Jezus, dan wacht hem of haar het eeuwig verderf. Verschrikkelijk. En er wordt naar mijn mening te weinig over gesproken. Terwijl Jezus daar veel over sprak en de Bijbel daar toch ook genoeg over zegt. En duidelijke taal over spreekt. Vanmiddag wil ik met u nadenken wat de Bijbel zegt over het dodenrijk en wat de Bijbel zegt over de hel. Dus het is ook een beetje Bijbelstudie vanmiddag. En ik weet niet hoe u dat heeft, maar ik had het vaak als ik 's middags naar een samenkomst, naar een preek zat te luisteren, dan was ik gauw geneigd om wat in te dommelen. Ik weet niet wat dat is. Maar ik hoop echt dat je er vanmiddag bij blijft. Want het is echt van levensbelang vanmiddag. En ik wil u ook echt vragen, toets mijn woorden. Ook de leiders van deze samenkomst, toets ook mijn woorden vanmiddag. Ik wil dus met u nadenken over het eerste punt, het dodenrijk. Dat is ons eerste punt. En in ons tweede punt wil ik u als het ware meenemen door het boek Openbaring heen naar ons tweede punt. En dat is de verschrikking van de hel. En we beginnen bij ons eerste punt, het dodenrijk. En er is hier heel veel verwarring over. Over het dodenrijk, over de hel. Maar ook in de kerk is daar al veel verwarring over, maar ook buiten de kerk. En veel mensen menen een kijkje te hebben genomen in de hel door een bijna doodervaring. Hoe verschrikkelijk deze ervaringen ook zijn, ik wil niet ingaan vanmiddag op deze ervaringen van mensen, maar ik wil echt ingaan op wat de Bijbel ons te zeggen heeft. En daarom gaan we ook diverse teksten vanmiddag met elkaar opzoeken. Zoals gezegd, ik heb ook na aanloop van deze preek toe, heb ik ook met veel mensen gesproken over de hel. Zowel in de kerk als buiten de kerk. En er wordt veel verschillend over gedacht. De een gelooft er wel in, de ander gelooft er niet in. En terwijl ik met een van deze mensen sprak die totaal niet gelooft, zei deze persoon, ja, ik geloof wel in de hemel, maar ik geloof niet in de hel. Net zoals mijn oma, zei hij. Altijd netjes geleefd. En ze is nou in de hemel. En ze kijkt als het ware als een engeltje over mijn schouder met me mee. En ik vroeg toen ook aan deze persoon. Maar waarom, op grond waarvan is jouw oma dan in de hemel? En toen zei hij ook van ja, ze heeft altijd netjes geleefd. Ze heeft geen vlieg kwaad gedaan. Netjes de rekeningen betaald en noem alles maar op. Dat zijn best moeilijke gesprekken. Ga daar maar eens uitkomen met zo iemand. Dat zijn moeilijke gesprekken. Maar ik denk dat u wel weet dat dat niet de grond is waardoor we binnen mogen gaan. Johannes 3 vers 18 zegt alleen door geloof mogen we die hemelpoort betreden. Broeders en zusters, we hebben ernstige gedeelten gelezen met elkaar. Vanuit Lucas en vanuit Openbaring. Vanuit Lucas, van iemand die in dit leven alles had. Ja, de rijke man, hij was zo rijk dat hij enorm rijke en bijzondere kleren kon betalen. Hij leefde in wilde, zou je kunnen zeggen. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Daar hebben we over gelezen, maar we hebben ook gelezen van iemand die niets had. Van Lazarus. En deze persoon, hij verlangde ernaar om gevoed te worden door broodkruimeltjes die eigenlijk over waren van de tafel van de rijken. En dan sterven ze allebei. Ze sterven allebei. En de rijke man, hij slaat zijn ogen op in de hel. Zo staat er in vers 23. En hij ziet van ver Lazarus in de schoot van Abraham. En dan is er een grote kloof tussen hen beiden. Een grote kloof. En nu is de vraag over dit gedeelte. Gaat dit nu over de hel of gaat dit over het dodenrijk? En wat is het verschil tussen deze twee? We kunnen ons ook gelijk de vraag stellen. Toen Jezus daar stierf van het kruis. Ging hij toen naar het dodenrijk of ging hij naar de hel? En in de reformatorische kerk, daar wordt beleden in de apostolische geloofsbelijdenis dat Jezus naar de hel ging. Ik vraag me af of dat juist is. We gaan daar een antwoord op vinden. En ik wil eigenlijk wat meer inzoomen op dat woordje hel, wat er staat in vers 23. We hebben het nu net met elkaar gelezen en we hebben het zo gelezen. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg. Ik denk zelf dat dit verkeerd vertaald staat. Als we even teruggaan naar het Grieks. U weet hè, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Dan staat daar een ander woord. In het Grieks staat daar het woordje Hades. En de betekenis vanuit het Grieks voor het woordje Hades is het woordje dodenrijk. In het Oude Testament, dat is geschreven in het Hebreeuws, daar kom je dat woordje ook tegen. En dat is het woordje Sheol. Ik weet niet helemaal of ik het goed uitspreek. Maar dat is het woordje Sheol. Sheol en Hades betekenen eigenlijk hetzelfde. Dodenrijk. In Psalm 16 staat bijvoorbeeld, u zult mijn ziel niet verlaten in de hel. Dat is eigenlijk ook niet correct vertaald, want er staat het woordje Sheol. Dat moet ook zijn dodenrijk of graf. Dus eigenlijk hoort hier in vers 23 van hoofdstuk 16 te staan, en toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg. Heel eenvoudig. Het betekent heel eenvoudig de plaats van de doden. Moeilijker kan ik het niet maken. Het rijk van de doden. Net zoals wij allemaal. Ik denk dat we hier allemaal Nederlanders zijn. Maar als u zich gekwetst voelt en u komt uit een ander land, dan behoort u tot een ander koninkrijk. Maar wij behoren tot het koninkrijk der Nederlanden. En zo is ook het koninkrijk of het rijk van de doden. Zo heb je ook het rijk van de dieren. Maar het is het rijk van de doden. Het is een plaats waar de zielen, de overledenen zijn heen gegaan. Misschien klinkt het allemaal een beetje zweverig voor u, maar dit is gewoon eenvoudige uitleg. Het dodenrijk, dat is dus eigenlijk een soort tussentoestand waar de overledenen van de afgelopen eeuwen zich bevinden. En degenen die verloren zijn, zij gaan naar Hades, waar dus de rijke man is. Zij blijven daar tot het oordeel waarvan we net in Openbaring hebben gelezen. Maar daar kom ik straks nog op terug. Het dodenrijk. Het is dus ook geen vage vuur, wat de Romeinen doen geloven. Want we hebben net gelezen, het is een plek van pijniging. Want de rijke man die vraagt aan Lazarus om één druppel water. Voorheen had hij kratten bier. Alles. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. En nu vraagt hij om één druppel water. Er wordt hier dus nog niet gesproken over de hel. Ging Jezus naar de hel toen hij stierf? Nee. Want daar was nog niemand en daar is nu nog niemand. Ging Jezus naar Hades toen hij stierf? Ik geloof op grond van de Bijbel wel. Weet u nog wat Jezus zei tegen de moordenaar aan het kruis? Sorry? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja. Wat een genade. 5 minuten voor je dood wordt je verzoek ingewilligd. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Genesis 2 vers 8, daar moeten we aan denken, het paradijs. Het is een plek van harmonie, het is een plek van vrede, het is een plek van rust. En degenen die ontslapen zijn in de Heer Jezus, zij gaan naar deze plek van rust, op het moment van overlijden. En zij blijven daar tot de opname van de gemeente zal plaatsvinden. En Jezus' komst is daar. En dan zegt het woord, zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. De twee moordenaars, ze stierven van het kruis. De rijke man en de arme Lazarus, ze stierven. Maar wel allebei met een andere bestemming. De een in Hades en de ander in het paradijs. Hun lichamen gingen naar het graf, maar ze gingen, de rijke man en de ene moordenaar, ze gingen naar Hades. En ze zullen daar blijven, zoals ik net al zei, tot het oordeel. En de andere moordenaar die dus tot bekering kwam en de arme Lazarus, zij gaan naar het paradijs. Maar er is dus een grote kloof tussen hen, zoals we lezen in vers 26 van Lucas 16. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die vandaan naar ons zouden willen gaan. En dan komt het besef bij die rijke man dat het voor eeuwig verloren is. Dat het klaar is. En dan komt daar het besef dat er geen weg terug is. Het besef is daar dat het voor eeuwig te laat is. Terwijl hij daar Lazarus in de schoot van Abraham ziet zitten. En wat vraagt de rijke man dan aan Abraham? Stuur Lazarus terug naar de rest van mijn familie. Stuur hem terug, zodat hij ze ook kan bekeren voordat het te laat is. Broeders en zusters, laten we er vanmiddag goed van doordrongen zijn dat we te maken hebben met een heilig God. En deze God is rechtvaardig. Het dodenrijk, dat is een plaats waar de overledenen naartoe gaan. Maar het is niet zo dat men na het dodenrijk een tweede kans krijgt om in de hemel te komen. Dat kan niet. Dus het is vanmiddag een serieuze zaak. En wie daarover mee kan praten, dat is Johannes. En ik wil eigenlijk, nu we dit zo feitelijk hebben geconstateerd in ons eerste punt, dat het dodenrijk realiteit is, wil ik u meenemen naar het boek Openbaring. En dan komen we aan bij ons tweede punt. De verschrikking van de hel. De verschrikking van de hel. En openbaring, u weet dat misschien wel, dat betekent onthullen. Iets wat verborgen is geweest in het verleden, in de afgelopen eeuwen, dat mag Johannes gaan onthullen. En in de laatste dagen waarin wij leven, komt er steeds meer zicht ook op dit boek van Johannes. Mag ik het zo zeggen? Dit zijn Gods gedachten aan u, aan jou en aan mij vanmiddag. Hoe bijzonder is dat? We hebben een God die door zijn geest vanmiddag, door zijn woord, tot u, tot jou en tot mij spreekt. Wees daarom daarvan doordrongen en luister aandachtig met me mee. Misschien is Openbaring wel een gesloten boek voor u. Maar ik wil je echt aansporen om het te gaan lezen. Gewoon hoofdstuk 1, vers 1. Weet je, als we ons er niet in verdiepen, dan komt het nooit tot ons. En ik wil dat even vergelijken met mijn werk. Ik ben timmerman. Zijn er nog meer timmerman in ons midden? Ja. Geweest. Oké. Okay. Ja, ik ben het nog. Hebben jullie wel eens trappen gemaakt?
Ja.
Ja? Ook? Ik maak ze ook geregeld. Nou, en die komt niet zomaar van de werkbank, hè? Nee. Misschien heeft u thuis wel een mooie trap met een onderkwart of een bovenkwart, weet je wel? Dat is met zo'n draai erin. Ja, dat is soms best lastig om dat te maken. Daar moet je je in verdiepen. En de eerste keer, ik was in dienst bij mijn eerste baas. Hij was toen rond de 60 en hij zei, nou, jij gaat mij helpen. En ik wist niet waar ik moest beginnen. En hij nam me bij de hand en één voor één, en ik snapte er nog helemaal niks van. Maar toen ging ik het zelf doen. En gaandeweg, in de afgelopen jaren, zijn er heel veel trappen van de werkbank afgekomen. En zo is het ook met het boek Openbaring. Maar weet je wat nou het venijnig is met zo'n trap? Elke keer weer, als je denkt dat je het kunt en je gaat, en je hebt even een maand andere werkzaamheden gedaan, en dan mag je weer een trap maken, dan moet je je er weer in verdiepen. Want één foutje en je kunt helemaal overnieuw beginnen. Dat is waar, hè? Je hoeft maar 1 millimeter een foutje te maken en je kunt helemaal overnieuw beginnen. Zo is het ook met het boek Openbaring. Je kunt op de duur denken, ik weet het. Maar toch, Gods geest gaat ons iedere keer meer inzicht te geven. En daarom is het zo belangrijk om het tot je te nemen. Daarom wil ik je aanmoedigen om erbij te blijven. We gaan het lezen. Johannes, hij is dus op Patmos, hij is verbannen. En hij krijgt dus van God uit mee om dit allemaal op te schrijven. En we gaan nu lezen met elkaar Openbaring 1. Openbaring 1, vers 10 tot en met vers 18. En ik wil u even meenemen naar datgene wat er gaat gebeuren. Openbaring 1, vanaf vers 10. En er staat het volgende. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. En dan komen die 7 gemeenten, vers 12. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Wat ik ermee wil zeggen is, Johannes, hij ziet de heiligheid van God. En hij valt als dood aan zijn voeten neer. En dan zegt God tegen Johannes, ik heb de sleutels van het rijk van de dood, het dodenrijk, en van de dood zelf. Zegt hij in vers 18b. En hier komen we weer dat woordje Hades tegen in het Grieks. Wat we in ons eerste punt ook hebben overdacht. Het woordje Hades komen we daar tegen. Dus het gaat daar nog om het dodenrijk. En waar ik nu eigenlijk naartoe wil, dat is straks naar Openbaring 19, Openbaring 20. Maar ik wil u een tijdlijn geven van wat er staat te gebeuren. En we lezen een paar teksten uit Openbaring. Blijf er nu goed bij. Johannes, hij gaat verder in vers 19. Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden. Schrijf nu op wat u hebt gezien. Dat is hoofdstuk 1, wat we net met elkaar hebben gelezen. Vers 10 tot en met vers 18. Wat is, dat zijn de 7 brieven in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Openbaring. En wat zal geschieden, wat hierna zal geschieden. En dan lezen we met elkaar Openbaring 4 vers 1. Openbaring 4 vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En dan komt het, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Wat we eigenlijk in vers 19 van hoofdstuk 1 hebben gelezen, wat hierna moet gebeuren, geschieden. Vanaf dit moment, hoofdstuk 4 vers 1, ziet Johannes alles vanuit de hemel. En vanaf hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19 wordt er ook niet meer gesproken over de gemeente. Dat komt omdat de gemeente is opgenomen in de heerlijkheid zoals we geloven en belijden. En dat komt later weer terug. Maar we zijn dan thuisgehaald. We zijn verenigd met de Heer Jezus. En dan, mag ik het zo zeggen, figuurlijk gesproken, breekt de hel los op aarde. De grote en doorluchtige dag waar Petrus over spreekt, waar de elementen brandend zullen vergaan, is aangebroken. En dat lees je vanaf hoofdstuk 6, 7. En dat is een periode van 7 jaar. En in die 7 jaar opent God 7 zegels. En dit zijn verschrikkelijke plagen die over de wereld komen gaan. Dat voert nu te ver om al die plagen 1 voor 1 te benoemen. Maar het komt er hier op neer, het zal een verschrikkelijke tijd zijn hier op aarde. En het komt er hier op neer, de Heere wil de aarde zuiveren, zodat uiteindelijk overblijven degenen die echt voor hem willen leven. Wie zich hiervan bewust is, dat is Satan. Hij zal er alles aan doen om degenen die dan nog leven te misleiden. Hij zal er alles uit de kast voor halen. Hij zal zich voordoen als de Christus. Hij zal wonderen doen, tekenen. Hij is de antichrist waarvan Johannes ook al spreekt in zijn brieven. Dat zijn kracht nu al onder ons werkzaam is. Misschien ervaart u dat wel eens. Zijn kracht van de Satan is al onder ons werkzaam. Daarom is er zoveel gaande in de wereld. Jezus' komst is aanstaande en dat weet de Satan. Hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. Maar hij zal zich voordoen als het beest wat uit de aarde opkomt. Hij geeft de mensen een merkteken op hun rechterhand en op hun voorhoofd. Voor degene die voor hem willen leven en degene die niet willen leven voor de Satan, zij worden gedood, openbaring 13. En het beest wat uit de aarde opkomt en de valse profeet, die valse wonderen en tekenen hebben gedaan. Ze spannen de strijd aan in Armageddon. In het eind van de grote verdrukking om Christus te overwinnen. Eigenlijk ook wel bizar. Ze denken het op te kunnen nemen tegen de Allerhoogste. Maar dat gaat ze niet lukken. Lees met me mee, openbaring 19, vers 19. We maken even een reuzensprong. Maar openbaring 19, vers 19 zegt: en ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem, tegen God, Yahweh, die op het paard zat en tegen zijn leger. Vers 20, en het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood. En dan staat er aan het eind van vers 21: en de vogels werden verzadigd met hun vlees. Dus voordat het beest en de antichrist ook maar iets kunnen doen, ze worden gegrepen, iemand schrijft in een boek, als een ordinaire rat, en ze worden geworpen in de poel van vuur. De hel die van zwavel brandt. Valt het u op dat hier nu wordt gesproken over de hel? In openbaring 19 vers 20. Hier wordt niet meer gesproken over het dodenrijk. Zoals we net in Lucas hebben gelezen en in openbaring 1. Maar er wordt hier nu gesproken over de hel. En in het Grieks staat daar pyros. Dat is puur, dat is echt, dat is realiteit. Er is geen weg terug meer. En vervolgens lezen we in hoofdstuk 20 dat de Satan gebonden wordt voor 1000 jaar in de afgrond. En deze 1000 jaar is ook direct aansluitend aan de grote verdrukking. Wordt ook wel 1000-jarig vrederijk genoemd. En misschien zegt u wel, ja, dat is symbolisch. Nou, ik denk het niet. Lees met me mee, vers 7 van hoofdstuk 20. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dus aan het eind van de grote verdrukking, dan krijgt de Satan nog één keer de mogelijkheid om de mensheid, die dan nog leeft voor zichzelf, te misleiden. Misschien heeft u wel eens een wilde hond gezien, die heel lang opgesloten zit. En als je hem dan vrijlaat, nou, kun je beter maar bergen. Zo kun je het ook met de Satan vergelijken. Als je 1000 jaar opgesloten hebt gezeten, en je wordt dan nog voor één keer vrijgelaten, hij zal tekeer gaan. Hij zal tekeer gaan. Lees met me mee, vers 8 van hoofdstuk 20. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Vers 10, en de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Dus de Satan is de derde persoon die in de poel van vuur wordt geworpen. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, vers 10 van hoofdstuk 20, in alle eeuwigheid. Dit hoeft geen verdere uitleg, denk ik. De hel, de poel van vuur en zwavel, waar de valse profeet en het beest reeds zijn, zoals ik net al zeg, daar wordt de Satan ook in geworpen. En dan komt het uiteindelijke, definitieve oordeel voor de mensen die niet geloofd hebben in Jezus als hun heiland en verlosser. En dat is dus het verschil tussen het dodenrijk en de hel. Er komt dus een moment, zoals ergens ook iemand schrijft in het Nieuwe Testament, dat we allemaal moeten sterven. En daarna het oordeel. Wat een genade is het, als je de Heer Jezus mag kennen, dan word je niet geoordeeld. Wat een genade is het, als je Jezus mag kennen. Maar wat verschrikkelijk voor degene die buiten Jezus zijn. We hebben dat ook gelezen vanaf vers 11. En ik ga dat nog een keer met u lezen. Blijf er goed bij. Hoofdstuk 11 vers 20, van hoofdstuk 20. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. Dus niemand uitgezonderd. Klein en groot. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood, dus het dodenrijk, zij worden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Laat dit eens op u inwerken. Laat eens op jou inwerken. Paulus die schrijft aan de Hebreeënbrief. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Hoe gaat het eraan toe in de hel? Wat ik al zei, ik wil niet afgaan op ervaringen van mensen, maar wat het woord daarover zegt. Openbaring 14 vers 11, daar lezen we dat iedereen die het beeld en het beest hebben aanbeden, dat zij gepijnigd worden in het vuur voor het oog van de heilige engelen en voor het oog van het lam. En dan staat er, zij hebben dag en nacht geen rust. Wat vreselijk. Wat verschrikkelijk. heb nog een tekst. 2 Thessalonicense 1. Er staat, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En dan komt het, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere, weg van de heerlijkheid van zijn macht. Dat is de toekomst voor degenen die buiten Jezus zijn. Een paar maanden geleden, misschien weet u het wel, misschien bent u wel een voetballiefhebber, maar de bekendste voetballer van de wereld was overleden. Maradona. Misschien heeft u wel eens wat gezien van hem in het verleden. En iedereen, het is natuurlijk treurig als zo iemand overlijdt en ook zeker de manier waarop. En ik las ook dat hij een turbulent leven heeft geleid. Maar er schreef iemand over hem, ik hoop dat hij rust vindt in de handen van God. Heb jij al rust gevonden in de handen van God? Staat jouw naam, staat uw naam in het boek des levens? Hoe kan ik dat weten? Vraag je je misschien wel af. Hoe kan ik die goddelijke rust in mijn hart ervaren? Is de Heer Jezus al in je leven gekomen? Dan zeg je met Paulus na, nu wij tot geloof zijn gekomen, hebben we vrede met God. En dat komt door de Heilige Geest die in je hart en in je leven is gekomen. Maar als je hem nog niet kent, en daarom heb ik dit touw meegenomen, misschien heb je het voorbeeld wel eens gezien. En jongelui, let nu goed op. Dit is ons leven, wat ik hier tussen mijn handen heb. Dit is ons leven. En dit andere stukje touw, dat is de eeuwigheid. En denk je nou de eeuwigheid eens in, als jouw leven hier niet gekleurd is, rood, door het bloed van Jezus, dan zul je een eeuwigheid wegkwijnen. En ik wil dit niet zeggen om je bang te maken, maar ik hoop wel dat het besef bij je komt dat het God aan het hart gaat. Dat hij niet wil dat er enigen verloren gaan. We hebben een God die om je geeft. Het gaat hem aan het hart, ook deze middag. En misschien zeg je wel, ja, deze boodschap heb ik al zo vaak gehoord en ik ben al tot geloof gekomen. Ik hoop dat het je aanzet. Ik heb vanmorgen, ik was in een samenkomst, ik zat te luisteren en het ging toevallig over precies hetzelfde tekstgedeelte. En ik werd geraakt. Want ik heb het nog nooit met mijn buurman die niet gelooft over het evangelie gehad. Hier is het zo veilig om het erover te hebben. Maar gaat het mij nog aan mijn hart? Gaat het u nog aan uw hart? Als we de eeuwigheid indenken. Ik preek niet alleen voor u, ik preek ook voor mezelf. En dat beschaamt me. Kent u hem? Kies dan heden wie je dienen zult. Misschien ben je vanmiddag wel enorm ontmoedigd door deze boodschap. Het zou kunnen. Misschien had je wel iets heel anders verwacht. Zeker in de tijd waarin we leven had je misschien wel een bemoedigende boodschap het liefst gehoord. Maar ik wil je niet ontmoedigd weg laten gaan. Want we gaan ook nog een klein stukje lezen uit Openbaring 21. Openbaring 21 vers 4. En ik beloof u, de volgende keer als ik in uw midden ben, dan gaan we spreken met elkaar over de hemel en de eeuwigheid. Maar ik ga een klein stukje vast van de sluier oplichten. 21 vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Misschien heeft u heel veel pijn en moeite in uw leven, dat kan. En dan toch staat er hier, er wordt hier gesproken over het nieuwe hemelse Jeruzalem, dat God onze tranen zal afwissen. Waarom zouden we dan nog tranen hebben in de eeuwigheid? Misschien om degene die niet in het hemelse Jeruzalem zijn. Misschien om de pijn die u heeft in dit leven. We weten het niet, want het staat er niet. Maar weet dit, God zal alle tranen van uw ogen afwissen. En de volgende keer hoop ik wat dieper in te gaan op wat er allemaal in die stad beschreven staat. Wat een geweldige heerlijkheid we tegemoet gaan. En we mogen ons daarna uitstrekken. En doe dat ook. Doe dat ook. Maar weet u het heerlijkst is? Daar zien wij Jezus. Neem dat mee. Daar zien wij Jezus. Het gaat niet om al die pracht en praal en heerlijkheid. Maar er zal een moment aanbreken. En dan zullen we hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Als u gelooft in de Heer Jezus. Amen. Wie wil? Ik geef u de gelegenheid om een gebed uit te spreken. Het hoeft niet. Maar wie gaat ons voor? Dan zal ik afsluiten. Ja, Vader, we danken u zo dat we aan het eind van deze dienst bij u mogen komen, de levende God. Vader, we prijzen u om wie u bent. We danken u dat u onze God bent en dat we u mogen kennen. En dat u zichzelf heeft laten kennen. Het kruis op de heuvel Golgotha, Heer, dat u wilde komen voor een wereld die ligt in zonde en schuld. Heer, u had het goed bij uw Vader. U had het niet hoeven doen, maar u wilde komen om een mensheid te redden. Vader, we willen u daarvoor loven en prijzen. We kunnen niet genoeg danken. En neem daarom onze dank aan. Heer, we hebben uw woord ook gehoord vanmiddag. En uw woord is radicaal. Uw woord is scherp, als een zwaard. En het komt binnen in onze ziel. Ik bid u, Heer, dat we dat niet naast ons neer zullen leggen. Maar dat we daarna zullen handelen. En Heer, het kan zijn dat hier iemand is in ons midden die u nog niet kent. Die nog geen zekerheid van geloof heeft. We bidden voor deze persoon, jongen of meisje, man of vrouw, dat ze ook deze middag niet dit gebouw zullen verlaten voordat ze daadwerkelijk die rust en vrede zullen ervaren in hun hart en in hun leven. Heer, we willen zo dit in uw handen leggen. En we danken u ook, Heer, voor het heerlijke voorrecht om zo in alle vrijheid bij elkaar te zijn. Om uw woord te horen, om te mogen zingen. We voelen ons zo bevoorrecht. En Heer, onze gedachten gaan ook in het bijzonder uit naar onze broeders en zusters in de vervolging. Zij die niet op deze manier kunnen samenkomen, maar die bemoedigd moeten worden op een andere manier. Heer, we bidden echt om de leiding van uw geest ook daarin. Heer, ook al worden op dit moment misschien wel broeders en zusters gemarteld of zelfs gedood vanwege uw naam. We bidden u, Heer, dat ze met volle vrijmoedigheid in mogen gaan. In uw heerlijkheid. En we willen ook bidden voor degene die onze broeders en zusters vervolgen en doden. Heer, geef toch ook dat zij tot de erkentenis de waarheid mogen komen. En dat ze u mogen leren kennen. Dat ze aan onze vervolgde broeders en zusters mogen zien dat het goed is en leven heel dicht bij u. Heer, dat bidden we zo voor elkaar. Ook in deze week die we zijn ingegaan. Waar we ons ook gaan bevinden deze week. Of het nou op school is of thuis, op ons werk. Geef toch, Heer, dat we die hemelse heerlijkheid, dat het van ons gezicht af te lezen is. En dat andere mensen aan ons kunnen zien. Wat hij heeft, dat wil ik ook. Heer, we leggen het in uw hand. En we willen u nogmaals loven en prijzen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. We gaan alweer het laatste lied zingen met elkaar. Johannes de Heer 187. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt tred voor tred. En tussen het eerste en het tweede couplet ga ik u de zegen van de Heer meegeven. 187. Thank you. geef u de zegen mee uit Romeinen 15. Het is de tekst die ik eigenlijk altijd gebruik. Maar het is voor mij echt een levende tekst en neem hem daarom ook mee. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Totdat Jezus weerkomt. Maranatha. Amen.